Thank you. Allen hartelijk welkom hier op deze reformatieherdenking. Laten wij samen beginnen met het zingen van Psalm 46, versen 1 en 2. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Psalm 46, 1 en 2. Wij lezen uit Romeinen hoofdstuk 3, de versen 21 tot 31. Romeinen 3, te beginnen bij vers 21. maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schriftlezing. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heilige, heerlijke God, u komt al de dank en de aanbidding toe, dat u het ons vergunt om op deze door de weekse avond bij elkaar te komen, in deze tijd om het werk van de reformatie te herdenken. Heere, wij danken u voor dat heerlijk werk wat u gewrocht hebt. En zo mogen wij melden de goedheid des Heren, de onwankelbare trouw van God, waarmee u hebt omgezien naar uw kerk hier in de Nederlanden, en dat u het licht van uw woord hier helder hebt laten schijnen. Heere, we zeggen u dank dat wij nog steeds onder datzelfde woord mogen verkeren. En dat is niet onze prestatie, dat is enkel uw genade. En het feit dat wij nog zondags op mogen komen onder de prediking van vrije genade is enkel door uw goedheid en ondanks ons. En zo moeten wij belijdenis doen van onze ongerechtigheden en onze afmakingen. En u belijden ons ontrouw. Maar te midden van dit alles hebt u ons niet verlaten. We hebben het wel verdiend om overgegeven te worden aan onze eigen kwade inzichten. Maar u hebt uw genade gegeven. Heere, geef dat wij mogen acht geven op die grote genade van God. Geef dat wij daar ook persoonlijk uit zullen leren leven. Geef, Heere, dat we niet zullen uitwendig roemen in het werk van de reformatie, maar geef dat het een innerlijke beleving mag zijn. O, wilt u daartoe in ons midden zijn? Wilt u ons een gezegende herdenking geven en werken in de harten van allen die aanwezig zijn en ook hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon? Heere, wat zijn wij diep afhankelijk van u. Wij vragen u om de krachtdadige werking van uw Heilige Geest, dat Christus toegepast mag worden aan onze harten, dat wij leren te leven niet voor onszelf, maar voor u, dat de liefde Gods ons mag dringen en dat uw woord in ons mag zijn als een vuur dat brandt, als een vuur dat ons uitdrijft naar u. Dat we geen rust mogen kennen voordat we knielen aan uw voeten, Heere Jezus. En dat we geen vrede kennen voordat we in overgave aan u liggen voor uw troon. Wilt u deze zaken bewerken, ook onder onze jonge mensen? Wilt u uw genade geven? Heere, zegen de beide sprekers van vanavond. Dominee Kaptein en dominee Maljaars, schenk hen kracht uw woord te bedienen en ook in de lezingvorm de reformatie te herdenken. Wilt u in uw gunst ons een goede avond zo schenken? Wij bidden dit u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Zo zijn wij hier bijeengekomen om dat werk van de reformatie te gedenken. En wij zien hier in Romeinen 3 dat apostel Paulus benadrukt de genade Gods. En de genade Gods, de vrije, soevereine genade, vinden wij steeds weer terug in de schrift. Het woord dat een zondaar behouden wordt niet door zijn werken, niet door zijn prestaties, maar door de genade Gods. Dat de Heere God uit vrije, soevereine genade een zondaar wast van al zijn zonden en schuld in het bloed van Christus en een borg geeft voor zijn schuld. En dat hij ervaart dat hij een God heeft voor zijn hart. Een God die hem ook de gerechtigheid, de gehoorzaamheid van Christus toerekent. Hoe rijk is dit evangelie, ook zoals we het konden lezen uit Romeinen 3. Het evangelie van vrije genade. En dat is het evangelie dat ons lief is. Dat ons als kerken lief is. En dat is het woord dat nodig is voor alle zondaren, overal waar zij zijn. Door heel de wereld heen, voor alle mensen, in alle tijden is dit woord noodzakelijk. Want de mens stamt toch af van Adam. De mens is toch verdorven door het kwaad. En gelieden kunt niet het koninkrijk Gods binnenkomen, tenzij hij wederom geboren wordt. Geboren uit water en geest, gereinigd wordt door Christus Jezus en gevuld met de geest van God, zodat een mens leert leven in gemeenschap met Christus. Daar gaat het om voor een ieder. En dat is vrije genade. En dat is het woord dat verkondigd moet worden. Wat wij niet kunnen, dat kan de Heere wel. Wanneer de Heere komt met zijn eis van bekering en geloof, is dat niet alleen een eis, maar het is ook een gave van zijn genade. En dit is het woord dat we terugvinden in heel de schrift. Dit is het woord dat door de apostelen verkondigd werd. Dit is het woord dat ook in de vroege kerk verkondigd werd. En heel gauw na de dood van de apostelen en van hun opvolgers kwamen er filosofieën de kerk binnendringen. En toen heeft Augustinus weer de kerk teruggeleid, omstreeks de jaar 400, weer teruggeleid naar vrije genade. Hij leerde de totale verdorvenheid van de mens en de vrije opzoekende genade van God. En door zijn ambtelijk werk kwam er een opwekking in de Westerse kerk. Maar na enkele eeuwen werd het licht van de verkondiging van vrije genade weer verdonkerd. En nu waren er wel volkspredikers die ook in Europa door de steden trokken, door het land trokken. Ook in Nederland hebben zulke volkspredikers gehad, ook uit de middeleeuwen, die toch iets predikten wat leek op vrije genade, waarbij Christus centraal gesteld werd, in de lijn van Augustinus. Maar toch hebben die donkere middeleeuwen geduurd tot aan de reformatie. En toen was het Maarten Luther die het licht van het evangelie van Gods vrije genade weer op de kandelaar geplaatst heeft. En na hem was er Calvijn, die het nog verder dieper heeft uitgewerkt. En dan zien we die verkondiging van vrije genade ook weer doorklinken in de mannen van de nadere reformatie en de mannen van de Puritijnen. En die prediking mag door Gods genade nu nog zijn. Dit is altijd de worsteling van de kerk geweest. Vrije genade. En daar is de mens van nature vijand van. En nu zijn wij hier bijeen om de Heere te danken voor dit werk van de reformatie. Maar ook om te bidden of de Heere dit werk onder ons levendig wil laten. Dat we eruit leven. Dat het ons lief en dierbaar is. Hoe is het in ons leven? Leven wij uit dat wonder van Gods genade? Hebben wij onze eigen geestelijk faillissement leren zien? Is de Heere Jezus u dierbaar geworden? Voelt u een trekking naar hem? Mag u steunen op zijn volkomen werk alleen? Mag u daarop pleiten? De Heere zegt toch tot ons, zie op mij. In hem alleen ligt behoud en leven. We zijn dankbaar, geliefden, dat dominee Kaptein en dominee Maljaas in ons midden zijn. En dat zij ons willen toespreken. We wensen hen Gods genade en kracht toe. We zullen zometeen zingen Psalm 77, vers 7. En daarna zal dominee Kaptein spreken over het vaste fundament. In aansluiting daarop zal er een collecte zijn voor de stichting Vrienden van Heidelberg, die goede Puritijnse geschriften vertaalt in het Duits, om zo de Duitse kerken te ondersteunen. Ook deze collecte hartelijk bij u aanbevolen. En dan zullen we ook zingen Psalm 73, versen 13 en 14, zoals u ziet in uw programma. Dan zullen we eerst zingen Psalm 77, vers 7, en dan dominee Kaptein zal spreken.
Dominee Procé heeft met ons gelezen uit Romeinen 3. Ik zou daar nog een paar versen bij willen doen uit Romeinen 4. Ik lees daar met u Romeinen 4, de versen 1 tot en met 5. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardig is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Het was op 18 april 1521 dat Maarten Luther stond voor de groten der aarde op de Rijksdag te Worms. En hij mocht maar één ding doen, namelijk herroepen. Maar Luther liet weten: tenzij ik overtuigd word vanuit de schrift of door redelijke gronden, ik kan niet herroepen. Mijn geweten is gevangen in Gods woord en het is ons niet geraden nog heilzaam om tegen het geweten te handelen. God helpe mij. Amen. Ronduit indrukwekkend moet dat geweest zijn. Luther wist, geen paus, geen keizer heeft het laatste woord, maar het woord van God heeft het hoogste gezag in de kerk. En daarom alles wat Luther te verkondigen had, moest gefundeerd zijn op dat ene woord van God. En daarmee gaat Luther in het spoor van de grote apostel Paulus, die zich daar ook terdege bewust van was. Paulus gebruikt immers een voorbeeld in Romeinen 4, het gedeelte wat we zojuist lazen. Namelijk een voorbeeld vanuit het Oude Testament, het voorbeeld van Abraham. We weten hoe Paulus de Romeinenbrief geschreven heeft en Romeinen 3 is gelezen vanavond. En hoe heerlijk heeft Paulus niet in Romeinen 3 de leer van vrije genade, de leer van het evangelie uiteengezet. En Romeinen 3 kent daarmee een aangrijpend dieptepunt, maar ook een heerlijk hoogtepunt. Als het gaat om dat dieptepunt, we weten hoe Paulus geschreven heeft: alle mensen zijn zondaren, zonder onderscheid. Paulus draaide er niet omheen, maar met schrille kleuren heeft hij onze ellende getekend. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Allen afgeweken, tezamen onnut geworden. Hun keel een geopend graf, met hun tong plegen ze bedrog. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in al hun wegen, en de weg van vrede hebben ze niet gekend. Er is niemand rechtvaardig, schrijft Paulus. Ook niet één. Ik niet, u niet, jij niet, niemand. En daarom schrijft Paulus, zal uit de werken der wet geen vlees voor God gerechtvaardigd worden. Want door de wet is de kennis der zonde nooit en te nimmer zal een sterveling nog kunnen doen wat God van hem of haar eist. Onmogelijk, al doe je je uiterste best. We liggen verloren voor God en kunnen door eigen doen en laten nimmer in het reine komen met God. Zo is onze staat. Zo is onze toestand. En Luther heeft dat geleerd. Hij heeft het ontdekt. Toen hij tot priester gewijd werd. Toen was alles heilig om hem heen. Tenminste, daar moest het voor doorgaan. Wat er gebeurde, de ceremonie die plaatsvond en de gewaden van de priesters die bij aanwezig waren. Maar van binnen in zijn hart, daar leefden gruwelijke dingen. Zo schreef Luther. Zo zijn wij, vanwege onze diepe val in Adam. Maar, lees ik dan in vers 21. Inderdaad, door de werken der wet kunnen we nooit meer voor God zijn wie we zouden moeten zijn. Maar, een goddelijk maar, waar er van onze kant geen verwachting meer is, daar wordt ons een andere weg gewezen. Niet door de werken, maar hoe dan wel. Maar nu is de gerechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Nu kan ik voor God weer rechtvaardig worden zonder dat ik de wet in eigen persoon gehouden heb. Weet u hoe dat kan? Dat kan alleen maar omdat er iemand anders is gekomen om de wet in mijn plaats te vervullen. Luther zong ervan, vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods één geboren zoon, verwinnaar van de troon. De zeeg is ons beschoren. Christus heeft immers gezegd, Vader, ik heb lust om uw wil te doen. En uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Christus heeft de wet vervuld. Hij kon zeggen, Vader, ik heb volleindigd al het werk dat gij mij hebt gegeven om te doen. En u leert ons het evangelie. Dat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat een heerlijke boodschap is dat voor verloren zondaren. Dan spreekt Luther over die wonderlijke ruil waarvan hij wist in zijn leven. Het lam had zijn zonden op zich genomen. En de gerechtigheid van Christus was hem toegerekend geworden. Die vreugde wegsel. Die vrolijke ruil. Vrede door het geloof in Jezus bloed alleen. Geen vrede op grond van mijn werken. Maar alleen vrede vanwege het bloed des kruises. Niet de offers die ik breng. Niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Nee, gij alleen. Ik, een goddeloze. Een verloren zondaar, ellendig. Maar nu is het Gods genade alleen. En als het uit genade alleen is, dan is het niet meer uit de werken. Anders zou de genade geen genade meer zijn. Genade. Gratia. Om niet, elke verdienste van onze kant is daarmee uitgesloten. Het is één groot geschenk. En Paulus trekt dan ook de conclusie in hoofdstuk 3. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Zonder de werken der wet. Maar Paulus, is dat nu allemaal wel bijbels? Wat je zegt. Is het wel naar de schrift? En daarom neemt Paulus een voorbeeld vanuit het Oude Testament. Om daarmee aan te tonen dat het niet alleen maar zijn gedachten zijn, omdat Paulus een ambitieus theoloog zou zijn met nieuwe ideeën. Nee, het gaat niet om een nieuwe leer. Het gaat om een bijbelse waarheid. Want Paulus zegt, wat zegt de schrift? In vers 3. Want wat zegt de schrift? Paulus pakt als het ware zijn bijbeltje erbij. Dat deed Luther ook. Daarom zei Luther, ik kan alleen maar vanuit dat woord overtuigd worden. En anders niet. Mijn geweten is gevangen in het woord van God. Wat zegt de schrift? Niet wat mensen vinden is van belang, maar wat de schrift ervan zegt. En Paulus, hij bladert naar Genesis 15. En hij komt bij de geschiedenissen van Abraham. Abraham, niet de eerste, de beste. Een patriarch. Een aartsvader waar de Joden met grote achting over spraken. Hij was immers hun allervader. En had hij geen bijzondere omgang met God? De apostel Jacobus leert ons dat Abraham gezien werd als de vriend van God. En Abraham, hij wordt door de Joodse rabbijnen uitgebreid geroemd. Hij wordt zelfs genoemd een prachtmens. Iemand die een groot voorbeeld voor hen was. Luister maar eens hoe Abraham bijvoorbeeld voorbeden doet voor Sodom en Gomorra. En hoeveel verzoekingen heeft hij niet verdragen. Hij heeft alles achter zich gelaten toen God hem riep uit Ur der Chaldeeën. Ja, hij was zelfs bereid om op Gods bevel zijn zoon te offeren. En omdat hij dit allemaal deed, was hij een rechtvaardig mens? Is dat zo? Hebben de rabbijnen gelijk? Is het waar dat Abraham rechtvaardig voor God geworden is op grond van de werken die hij deed? Dan is het Paulus die één bepaalde tekst uit Genesis 15 laat oplichten. En we vinden die tekst dus in Romeinen 4 vers 3 terug. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Wat is er met Abraham gebeurd? We zien hem daar staan. Abraham, God had hem beloofd. Abraham, vrees niet. Ik ben u een schild en uw loon zeer groot. Abraham, je zult tot een groot volk worden. En je zaad zal zijn als het zand aan de oever van de zee. Maar Abraham had geen kinderen. En hij was inmiddels 100, zijn vrouw 90. En de moeder was in Sara verstorven. Dus waar moet zo'n bloedeigen kind vandaan komen? En Sara had er ook om gelachen. De wereld zal het absurd noemen. Dat kan toch nooit? Maar dan moet Abraham zijn tent uit. God leidde hem naar buiten. En dan moet Abraham omhoog zien. En dan ziet hij de sterren. Abraham, tel de sterren, indien gij het kunt. En God zeide tot hem, alzo zal uw zaad zijn. En wat lezen we dan in Genesis 15? En Abraham geloofde God. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. In Genesis 15 staat dus niet dat Abraham een prachtmens was. In Genesis 15 staat dus niet dat Abraham een stad heeft overwonnen. Daar staat niet dat hij huis en haard verlaten heeft om de weg te gaan die God hem wees. Dat heeft hij wel. Maar dat telt nu allemaal niet mee. Hier staat niet dat hij ontberingen geleden heeft. En dat hij zijn zoon op Gods bevel heeft geofferd op een van de bergen die God hem zou wijzen. Hier staat niet dat Abraham heilig geleefd heeft. Hier staat alleen dat Abraham God geloofd heeft. Ja, maar wat is geloof dan? Is dat dan misschien iets waarmee of waardoor je de gunst van God kunt verdienen? Nee. Ook geloof is geen werk. En om ons dat te leren gaat Paulus nog even verder in Romeinen 4. Als hij zegt, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Moet je nagaan? Paulus heeft het over iemand die aan het werk gaat. Hij zegt, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Als u bij iemand in dienst bent en u krijgt uw salaris aan het eind van de maand, dan heb u daar wat tegenover gezet. Inderdaad, Dat is contractueel waarschijnlijk vastgelegd. Zoveel uren werken, daar staat zo'n salaris tegenover. Maar het evangelie is zo anders. Toch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Inderdaad, in het evangelie gaat het niet om afrekenen. Je baas rekent met je af aan het eind van de maand. Maar als God met ons zou afrekenen op grond van de werken die wij gedaan hebben, dan was het een verloren zaak. Voor Paulus, voor Luther en voor ons allen. Dan zegt de dichter, ga niet met uw knecht in het gericht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Heb u dat in uw leven ook al ontdekt? Wat je ook doet, hoezeer je je inspant. Het lukt niet. Als Luther de Pilatustrap in Rome beklimt, dan is hij halverwege. En dan plotseling, dan komt de Bijbeltekst hem te binnen, maar de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Het zweet breekt hem uit. Hij weet, ik schiet hier niets mee op. En hij staat op en hij vlucht weg. Die weg van beneden naar boven, die is er niet meer. Een onhaalbare route geworden. Vanwege onze verdorvenheid en vanwege onze zonde. Als God met mij en met u en jou zou afrekenen, dan kunnen we alleen maar vrezen. Maar wat een wonder. God heeft niet met Abraham afgerekend. Maar God heeft Abraham wel toegerekend. Want God heeft namelijk afgerekend met zijn zoon. Op de kruisheuvel Golgotha, daar is afgerekend. En als het nu om Abraham gaat, daar staat hij voor Gods aangezicht. Abraham, hij geloofde God. De kanttekening zegt daarvan, dit geloven, dat betekent, hij geloofde de belofte van God, dat God hem tot een schild en tot een groot loon zal zijn. En dat God hem een erfgenaam zal geven en zijn zaad vermenigvuldigen. En dan zegt de schrift, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, Abraham was niet rechtvaardig in zichzelf, maar God houdt hem ervoor. Dat is de reformatie. Wat een wonder, toen Luther's ogen daarvoor opengingen. Abraham gelooft God op zijn woord. Niet dat dat geloof iets verdient, maar wel blijkbaar in de weg van het geloof in Gods beloften wordt de gerechtigheid van Christus mij zondaar toegerekend. Hier kan geen enkel werk meetellen van mijn kant bezien. Vandaar ook dat de apostel zegt, toch degene die niet werkt. Moet u nagaan, geen werken voor God te hebben, dan alleen maar blinkende zonden. Met een Jesaja moeten zeggen, wee mij, ik verga, want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Ja, dan moet je toch wat aan doen. Alle religies ter wereld prediken dat. Doe je best en God doe de rest. Maar Paulus heeft het over mensen die niks doen. Was dat nou voor een godsdienst? Dat is toch ergerniswekkend? Abraham is niet gerechtvaardigd, omdat hij het allemaal zo goed deed. Hij was een goddeloze. Van nature ook in staat van oorlog met God. We zijn niks. En we hebben niks om ons op te beroemen. Abraham niet. En zouden wij het dan wel hebben? Zo zien we hem staan, midden in de nacht. Abraham, zie je die sterren? Ja, hij zag ze. Zo zal je nageslacht zijn. En Abraham geloofde God. En nu heeft Abraham zeker zo goed geloofd in God, dat God hem nu omwille van dat geloof voor rechtvaardig zal zien. Nee, ook zo niet. Het geloof is slechts een instrument. Weet u ook iets van dat wonder? Heb u ook in de nacht van uw leven voor God gestaan? Terwijl u niets anders had dan alleen maar schuld. U wist, Heere, mijn zonden te getuigen tegen mij. Niet alleen als het gaat om mijn zonden die ik gedaan heb. Maar ook als het gaat om wat ik gedacht heb. Gedachten, woorden en werken. Ja, ook als het gaat om hoe ik ontvangen en geboren ben in zonden en misdaden. En heeft God je toen gewezen op dat kruis van Golgotha. Zie je mijn zoon, de zoon van mijn liefde, hem heb ik gegeven. Tot een rantsoen, tot een volkomen offer. En heb u toen ook amen mogen zeggen. Vanuit uw hart, Jezus, uw verzoenend sterven. De enige rustgrond voor mijn hart. Want waar ik geloof in de gekruisigde, daar ben ik rechtvaardig voor God. Dat is de leer van de reformatie. Alleen omwille van het offer dat Christus bracht. Dus geen enkele roem in mij. Nee, geen enkele roem in de zondaar. In het kruis zal ik eeuwig roemen, zo sprak Spurgeon. Geen wet kan me nog verdoemen. Abraham was niet rechtvaardig in zichzelf. Luther ook niet. Maar God rekende hem voor rechtvaardig. Omwille van Christus. Het lam van God die tot zonde gemaakt werd. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. In hem. Vandaar dat we met Psalm 32 kunnen zingen. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Dit wonder is toch te groot om te geloven? Inderdaad. Misschien is het voor u en jou ook te groot om te geloven. We hebben immers God tot toren verwekt. Maar als dan de Heere met zijn woord krachtig doorwerkt in je leven. En de deur van het evangelie gaat open. En je mag zien, zoals ook Luther het gezien heeft. Dan heeft Luther getuigd, het was alsof ik het paradijs binnenging. Toen hij mocht zien, niet zijn werken. Maar alleen het werk van Christus kan gelden. De vrede van God vervulde zijn hart en hij mocht rust vinden. Rust in het offer, in het werk van die lieve borg en zaligmaker. Rust en vrede in de wonden van Jezus. Wat blijft er dan over? Een bedelaar. Je wordt nooit meer dan een bedelaar. Altijd weer bedelend aan de voet van het kruis om genade voor genade te ontvangen. Weten wij iets van dat bedelaars, die bedelaarsgestalte? Toen Luther op zijn sterrenbed kwam, toen is hem gevraagd of hij ook bij deze leer wilde sterven die hij verkondigd had. Met een duidelijk hoorbaar ja heeft hij geantwoord. En een paar dagen later hebben ze een briefje gevonden op zijn bureau. Wir sind Bettler. Hoc est verum. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Zo stierf Luther. Als een bedelaar die het van het gegeven moest hebben. Het moest van de andere kant komen. Alleen vanwege Gods genade kon Luther zalig worden. Bedelaar zijn. En je zo aan de voeten van Immanuel werpen. om dan te ontvangen. O niet genade en eeuwig leven, vrede met God. Niets uit ons, maar alles uit hem. Zo reist toch Gods kerk naar het hemels Jeruzalem. Mogen wij daar amen op zeggen? We gaan zingen. Psalm 73, de versen 13 en 14. En u weet, de collecte zal ook plaatsvinden.
We lezen twee versen uit Johannes 14. Johannes 14, de versen 13 en 14. Waar de Heer Jezus Christus zegt: en zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Sola fide. Alleen het geloof, daarover gaat het vanavond. Een van de drie sola's van de reformatie. En we hebben net iets gehoord over die vaste grond die Luther mocht vinden. Die vaste grond, dat fundament in zijn leven. Jezus Christus en dien gekruisigd. En nu heeft dat ook zijn uitwerking in het leven. En daarover willen we nu wat gaan horen. Als het gaat over de verborgen omgang die Luther mocht kennen met de Here. We willen iets zeggen over Luthers gebedsleven. Want het waar zaligmakende geloof, dat is verbonden met het gebed. Een ware christen, een kind van God, is een bidder. Denk maar aan Saulus. Ook de jongens en meisjes weten dat wel. Die Saulus die had al heel wat gebeden in zijn leven als fariseer. Zelfs wel op de hoeken van de straten waarschijnlijk. Maar toen die man voor God in de schuld kwam, toen heeft de Heere tegen Ananias gezegd: want zie, hij bidt. En nu wordt in het leven van Gods kinderen dat gebedsleven ook verdiept. En ook bij Luther mogen we daar iets van zien. En dan houdt dat ons een spiegel voor. Want ben ik nu zo'n christen, zo'n ware christen? Ben ik nu zo'n bidder? Zou de Heere nu van mij kunnen zeggen: want zie, hij bidt. Kennen wij iets van die verborgen omgang? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Luther. Eerst letten we er eens op: waar heeft Luther gebeden? Waar Luther bad? Luther die heeft gebeden in zijn binnenkamer. Dat zijn de persoonlijke gebeden, al heel jong. Als Luther nog maar een jonge student is in Eisenach, dan is hij daar bij de familie Cotta en dan zeggen ze van Luther: Luther is een vlotte, vrolijke jonge man, maar die toch iedere morgen zijn studie begint met innig gebed. En zijn lijfspreuk is: ijverig gebeden is meer dan de helft gestudeerd. Over zijn gebedsleven gesproken. Daar kunnen wij nog iets van leren. Hij zocht steeds Gods aangezicht. En zeker ook in zijn latere leven, toen de Heere hem bekeerd had, is dat verdiept in zijn leven. En we weten van Luther dat hij soms uren achter elkaar bad. De beste uren, zegt iemand, van de dag waarop we het meest kunnen doen, bracht Luther door in gebed. En hoe drukker Luther het had, hoe meer hij bad. Waar heeft Luther nog meer gebeden? In het gezin. Je zou kunnen zeggen zijn huiselijke gebeden. Bij de huisgodsdienstoefeningen. Bij het morgengebed en bij het avondgebed heeft Luther gebeden. Morgengebed, doen we dat ook? Of hebben we te druk? Snel weg en schiet dat gebed erbij in? Kunnen we dan zonder gebed de dag beginnen? Jongeren, ouderen, voor ons weer een spiegel. Avondgebed. Zo sluiten we onze dag toch af, zoals Luther ook in het gezin de dag afsloot met het avondgebed. Het gebed aan tafel, dat kende Luther ook. Hij zegt: wij moeten niet van de tafel gaan en niet aan de tafel gaan, zoals varkens naar een trog gaan. En wij mogen ook niet zomaar van de tafel weglopen zonder onze God met het kleinste gebedje en met het kleinste zuchtje te danken en zonder aan hem te denken. Want de Heere die geeft ons dat voedsel, de Heere die geeft ons dat eten, zien we dat ook zo? Daar kunnen wij ook weer van leren, om de Heere te erkennen voor alles wat hij geeft. Bidden, dat doet hij ook in het gezin, samen met zijn vrouw, Kete, Katharina van Bora. Als man en vrouw samen bidden, man en vrouw, zegt Luther, ze moeten samen één zijn in geloof, ze moeten samen bidden. Het is zo nodig, zegt Luther, om samen daarin één te zijn. En bid maar, zegt hij, om een christelijke echtgenoot of echtgenote, om samen een leven, een heilig leven in het huwelijk te leiden. Weer zo'n spiegel. Als we getrouwd mogen zijn, als we nog getrouwd mogen zijn. Hoe is het in ons huwelijk als man en vrouw? Hoe is het na het huwelijk? Als ons huwelijk ontbonden is. Wat een smart. Maar hoe is het ook naar het huwelijk toe? Bidden om een godvrezende echtgenoot, echtgenote, levensgezel, levensgezellin. Laat Luther daarin een voorbeeld zijn. En dan zegt hij, de vaders en de moeders zijn de apostelen en de herders en de leraars om de kinderen te leiden. Zij moeten de kinderen leren en ook een eenvoudig morgengebed leren en een eenvoudig avondgebed leren. 'S morgens, ik dank u, Heere, dat u mij deze nacht bewaard hebt. Ik bid u, Heere, dat u deze dag mij wil bewaren voor de zonde en voor al het kwaad. En dat ik mag wandelen en mag leven zoals u dat van mij vraagt en zoals het u behaagt. En ook zo, zulke woorden voor het avondgebed. Dat is een taak voor ons als ouders om ook met onze kinderen bezig te zijn. Leer van Luther, ook daarin. Het is een taak om onze kinderen te leiden. Als vader en moeder een apostel zijn, als het ware een gezondene van de Heere zijn, om de kinderen te leiden, ook in het gebed. Waar bad Luther nog meer? Bij zijn werk, zijn ambtelijke gebeden. Luther heeft veel gebeden, ook ambtelijk, als hij preekte. Hij heeft gebeden als hij colleges heeft gegeven aan de studenten. Hij heeft vooral ook gebeden bij de keerpunten in de geschiedenis. Zojuist hebben we al iets gehoord van Worms in 1521. Daar staat Luther voor de keizer. En toen was er iemand die in de buurt was van Luther. En die hoorde Luther bidden in een herberg. En die heeft dat gebed opgeschreven. En dat gebed kunnen we nog lezen. En dan bidt Luther, sta mij bij tegen het verstand en de wijsheid van de hele wereld. O Heere, doe Gij het. Doe Gij het, Heere. U moet het doen. U moet het doen. U moet het alleen doen. Het is niet mijn zaak, Heere, maar het is toch uw zaak waarvoor ik sta. Wat mijn eigen persoon betreft, Heere, dan heb ik hier niets te zoeken. Maar deze rechtvaardige zaak, deze eeuwige zaak, is uw zaak, Heere. O God, help mij. Amen. Zo worstelt Luther met de Heere. En 9 jaar later, in de Rijksdag in Augsburg, als de zaak der hervorming er weer zo ernstig en hachelijk voor staat, Luther kan er niet eens bij zijn. Hij zit op de Coburg, op een kasteel. En van daaruit schrijft hij brieven en probeert hij zijn adviezen te geven. Maar daar bidt hij ook voor de zaak van de reformatie die op zijn hart is gebonden. Wij zijn eraan begonnen, heren, omdat we moesten. En daarom zult u toch ook deze zaak verdedigen. Gelukkig die kerk, die gemeente, die zulke ambtsdragers hebben mag, die dat gebed mogen kennen, zoals Luther zegt, is het zwaarste geschut van de christen, om gedurig dat geschut te laten horen. Luther, hij bidt ook in nood. Die verborgen omgang in smeekgebeden. We weten dat Luther nogal eens ziek was. Erg ziek ook. Talloze kwalen had de reformator. En meermalen heeft hij gedacht dat zijn ziekbed zijn sterfbed zou worden. Luther bidt op zo'n ziekbed. O God, als uw heilige naam maar geloofd wordt. Of door mijn leven, of door mijn sterven. Maar als het mogelijk is, o God, mag ik nog een poosje leven voor uw godzaligen en voor uw uitverkorenen. Maar als nu mijn stervensuurtje is gekomen, doe wat u behaagt. Zo mag die man het overgeven in de hand des Heren. Hoe komt dat? Omdat daar een grond was in zijn leven, door God zelf gelegd, een grond onder zijn leven. En in de bangste uren mocht Luther toch iets van die grond voelen. En dan die overgave. Een andere keer is er een andere nood, bij droogte. Wilt u geen regen geven, zegt Luther. Wel nu, heren, als u geen regen geeft, dan zult u ongetwijfeld ons iets beters geven. Maar als u het niet doet, dan zullen de goddelozen zeggen, Christus liegt. Want al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal ik u geven, dat heeft hij toch gezegd. En dan zullen ze uw zoon voor een leugenaar houden. En dat krachtige gebed, dat vermag veel. Want in diezelfde nacht schrijft een geschiedschrijver, in juli 1532 komt er een overvloedige regen. Luther, een man van het gebed. Hij heeft ook voor anderen gebeden. Voor zijn vrienden, in het bijzonder. Een van zijn beste vrienden, jullie weten zijn naam wel, waarschijnlijk jongeren, Philippus Melanchthon. Een zeer goede vriend, een geestelijke vriend van Luther. Op een reis wordt Melanchthon erg ernstig ziek. En Luther hoort ervan. En Luther, kordaat als hij is, impulsief als hij is, hij gaat direct naar hem toe. En Luther schrijft, toen ik bij Philippus kwam, vond ik hem bijna stervende. Zijn ogen waren gebroken. Zijn geest was al geweken, zijn spraak en zijn gehoor was weg. En Luther liep naar het raam. En hij begon een smeekgebed tot God te zenden. Hij zegt ervan, ik stak mijn voet tussen de deur. Ik sloeg de Heere om de oren met alle beloften om het gebed te verhoren die ik uit de Heilige Schrift kende. Nee, dat was geen brutaliteit van Luther. Dat was niet oneerbiedig, maar dat was uit de nood van zijn hart. Dat hij de Heere al die beloften ging voorhouden en ging zeggen, Heere, u bent toch die God die het gebed hoort en tot u zal alle vlees komen. En op dat noodgeschrei deed de Heere grote wonderen, want Melanchthon mocht herstellen. Philippus, zei Luther, je moet de Heere onze God nog langer dienen. En Melanchthon, hij mocht nog langer blijven leven dan Luther zelf. Wat heeft de zaak van Gods koninkrijk Maarten Luther ook op het hart gewogen? Melanchthon, zijn vriend, zegt ervan, ik heb het vaak zelf gezien, dat Luther met hete tranen het gebed voor de hele kerk tot de Heere opzond. Heere, wilt u uw kerk toch bewaren tot het einde toe? Die zaak van Gods kerk ging Luther ter harte. Leg er ons leven eens naast. Gaat ons de zaak van Gods kerk ter harte? Hij bad voor land en volk. Voor mijn geliefde Duitsland heeft hij gebeden, zo kunnen we lezen. Zo heeft hij gebeden voor de overheden, dus niet alleen de kerk, maar ook voor het land, zijn wij ook zo'n bidder voor de kerk in Nederland, de kerk in deze wereld, maar ook voor ons land en ons volk, waar zoveel te doen is. Dat was ook in de tijd van Luther in Duitsland, waar hij als het ware ook moest zeggen dat zijn gebed soms afgesneden werd als hij voor dat land bad. Maar ook voor zichzelf had hij voorbeden nodig in aanvechtingen. Want dan zegt hij, ik vraag u, houd toch niet op om mij te troosten en voor mij te bidden, want ik ben arm en ellendig. En de Satan wil mij uit alle macht tegen mij tekeer gaan, maar door het gebed van de heiligen word ik niet in zijn handen overgegeven. Luther had de voorbeden nodig. Het is alsof we Paulus horen zeggen, broeders, bid voor ons. Dus Luther heeft op verschillende momenten, ja, zijn hele leven gebeden. En nu willen we nog zien hoe Luther bad. Wat zou je daarvan kunnen zeggen? Nou, dat Luther eerst helemaal verkeerd bad. Luther bad bijvoorbeeld tot de heiligen. We weten in 1505, toen hij door dat vreselijke onweer werd overvallen tussen Mansveld en Erfurt. Heilige Anna, ik zal monnik worden. Toen bad hij tot de heilige Anna. Toen kende hij God uiteindelijk niet met zijn hart. En wat heeft Luther geprobeerd door zijn goede werken en door zijn bidden het ook bij God goed te krijgen? Als er één monnik geweest zou zijn die door zijn bidden en door zijn werken de zaligheid zou hebben kunnen verdienen, dan had dat Luther wel geweest. Maar goed doet geen nut ten dagen der verbogenheid, maar alleen die gerechtigheid redt van de dood. Sola fide, alleen uit geloof. En toen is dat anders geworden. Toen dat licht van het evangelie na een bange, zware weg in Luthers leven is opgegaan, toen kwam dat natuurlijk ook uit in zijn gebedsleven, in zijn verborgen omgang met de Heer. Want toen er een levende band met de Heer in zijn leven gelegd werd, toen werden zijn gebeden ook levend. Want een echte bidder kunnen we alleen worden door bekering, door wedergeboorte en door bekering. Die band met de Heere die wordt gelegd in de wedergeboorte en die wordt verdiept in het leven van de bekering. En dat zien we ook zo duidelijk bij Luther. En dat is nodig voor ons allemaal. Want anders kunnen we wel bidden, maar dan is ons bidden eigenlijk geen bidden. Maar dan is ons bidden uiteindelijk vloeken voor God, zoals Luther dat ook ergens schrijft. En Luther die heeft ook een geschrift uitgegeven. In 1535 over het gebed. Een eenvoudige manier om te bidden, zo heet dat boekje, zo heet dat geschriftje. Hij heeft dat gericht aan een zekere Peter Beskendorf. Dat was een vriend van Luther. Een kapper, een arts, maar ook een goede vriend waar hij samen mee sprak over die geestelijke zaken. En hij schrijft, geliefde meester Peter, ik vertel u zo goed mogelijk hoe ik bid. En onze Heere geven het u en ieder beter te doen. Zoals Luther het kon zeggen. En hoe bad Luther dan? O, we zouden kunnen zeggen, Luther bad ootmoedig. We lezen in een gebed, ach hemelse Vader, lieve God, ik ben een onwaardige arme zondaar. Ik ben niet waard dat ik ogen en handen tot u ophef en bid. Is dat geen kenmerk, geliefde vrienden, vanavond hier op de reformatieherdenking van een echt gebed? Dat iemand zich voor het aangezicht des Heren gaat verootmoedigen, dat iemand klein wordt voor God. Want als de Heren ons bidden gaat leren, brengt Hij ons in de diepte, in de ootmoed en in de kleinheid voor de Heren. Maar Hij is ook vrijmoedig in zijn gebeden. Nee, niet vrijpostig, dat is wat anders. Maar geheiligd vrijmoedig, kinderlijk vrijmoedig, niet brutaal of rechthebbend, maar door die geest der genade, dan mag hij zeggen, maar omdat u ons allen hebt geboden om te bidden en daarop ook verhoring hebt beloofd, in de naam van Jezus Christus bid ik met alle heiligen, zoals hij mij heeft geleerd, het onze Vader die in de hemelen zijt. Dus ootmoedigheid en vrijmoedigheid gaan samen in een waar gebed. Gaan samen in het leven van Gods volk. En hoe kan dat nu? Hoe kan God die kinderlijke vrijmoedigheid nu geven in het gebed? Dat kan alleen om het kind, om Christus wil, die het gezegd heeft. En zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Omdat dat kind is doorgegaan in die bange nacht, de heilige zoon van de Vader. Daarom kan hij ook bidden leren. En leert hij zijn kinderen ook bidden op de school van Gods genade. En zo is Luther een smekeling geworden en een smekeling gebleven. Maar zijn wij nu zulke smekelingen aan Gods genadetroon, die leren bidden, o God, wees mij zondaar. En dat gaat iemand leren, steeds dieper en steeds meer zondaar. Maar dan tegenover die God, o God, wees mij zondaar genadig. En ook is Luther ordelijk in zijn bidden. Hoe dan? Wel, hij neemt het onze Vader als voorbeeld. Hij zegt dat onze Vader, dat wordt wel vaak afgeraffeld. Het is de grootste martelaar, zegt Luther. Maar het is werkelijk, zegt Luther, het allerbeste gebed dat op de aarde is gekomen. Ik bid het, zegt Luther, en dat moeten we maar onthouden. Ik bid het, zegt Luther, en ik voeg er ondertussen iets bij vanuit de psalmen of vanuit een ander bijbelgedeelte. En hoe doet Luther dat dan? Wel, dan neemt hij in gedachten dat volmaakte gebed van de Heer Jezus Christus, onze Vader die in de hemelen zijt. En dan bij iedere bede blijft hij even stilstaan en kiest hij eigen woorden om die bede voor de Heer neer te leggen. Bijvoorbeeld bij uw naam worden geheiligd. Ach ja, Heere, God en Vader, heilig uw naam in mijn hart en in de wereld. Verdelg de gruwelen en de afgoderijen en de ketterijen van de Turken en van de paus en van alle andere valse leraars en oproermakers die uw naam valselijk dragen. Lieve Heere God, bekeer en weer. Bekeer die nog bekeerd moeten worden, zodat ze uw naam heiligen. En weer die uw naam niet heiligen. En als hij bij de derde bede is, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Ach, lieve Heere God, Vader, u weet hoe de wereld is. Bekeer en weer. Bekeer die de goede wil nog erkennen zullen. Geef dat ze alle kwaad en kruis en tegenspoed graag en geduldig en vrolijk mogen dragen. Maar weer hen die niet ophouden om schade aan te richten aan uw wil. Vernietig hun raad. En zo heeft Luther een lijn in zijn gebeden. De lijn van het onze Vader. En zo wordt hij ook bewaard voor afzwervende gedachten, zo schrijft hij aan zijn vriend Peter. En zegt hij, zoals jij je als kapper met je mes op de haren moet richten en al je zintuigen moet inspannen bij je werk, zo wil dat gebed toch het hart helemaal alleen hebben. Wil het gebed goed zijn? Wat kunnen we ook in de gebeden vaak afzwervende gedachten hebben. Maar Luther, hij vraagt uiteindelijk of de Heere zijn gedachten wil ordenen. En hier geeft hij een voorschrift. En soms doet hij het ook met de 10 geboden. Dan maakt hij daar een belijdenis van. En van ieder gebod ook een gebed. En soms met de geloofsbelijdenis, met de woorden van de geloofsbelijdenis. Of met een uitspraak van Christus of van de apostel Paulus. En tenslotte, het is het uitziende van Luther. Of de Heere zijn gebeden wil verhoren. Hij zegt het, dat hij uitziet dat ook God ja zal zeggen tegen zijn gebed. En dan wacht Luther. En dan mag Luther daar toch iets van weten. Zoals de catechismus dat zegt in die laatste zondag. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Amen. Ja, het zal waar en het zal zeker zijn dat God ja zegt tegen mijn gebed. Zijn we daar ook al om verlegen geworden? Die ware bidders, die worden er om verlegen dat God ja zegt tegen hun gebed. Want die voelen zich vaak zo biddeloos. Die weten niet te bidden gelijk het behoort. Die hebben en die krijgen een ander nodig. Die ene wiens naam is Jezus. Die het gezegd heeft, al wat ik de Vader bidden zal. En zo gij iets zult begeren in mijn naam. Ik zal het doen. Die krijgen hem nodig. Dat hij ja zegt tegen het gebed. Die nimmer mij heeft afgewezen. Nog mijn gebed gehoor ontzijd. Schuldige zondaren vinden verhoring alleen om Jezus wil. Sola fide. Alleen het geloof. We hebben iets gehoord van die vaste grond. Van die verborgen omgang. Want dat ware leven, dat echte leven van het geloof komt uit in een verborgen omgang met God. Maar kan het nu van ons gezegd worden? Zie, hij bidt. Zie, zij bidt. En daarom is het zo nodig, het gebed van de discipelen. Heere, leer ons bidden. We gaan zingen uit Psalm 25 over die verborgen omgang. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En ook vers 10, hoed mijn ziel en red ze uit noden.
wil de beide sprekers van harte bedanken voor hun mooie toespraken. En geven de Heer dat wij ook persoonlijk bepaald mogen worden bij dat vaste fundament dat buiten ons ligt in Christus. En dat wij ook iets van die verborgen omgang mogen kennen met de levende God. Zo zal er ook zegen en dageraad voor ons zijn. Zullen we samen danken. Barmhartige Heere, het was goed om hier te zijn vanavond. Om te horen van dat vaste fundament dat buiten ons ligt in dat volkomen werk van de Heere Jezus Christus. U hebt het immers uitgesproken aan het kruis. Het is volbracht. En dan zal ook door de kracht van uw geest een mensenkind getrokken worden om tot u te roepen, om tot u te bidden. Dan zal er ook onlosmakelijk die verborgen omgang met u er zijn. Nu kent u onze harten. U weet wat in ons leeft. We kunnen heel wat lijken voor de mensen, maar u weet hoe het met ons is. Heere God, wil deze waarheden toepassen aan ons aller hart, opdat het mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam, opdat wij ons leven niet zullen verspillen, maar dat het leven mag zijn geborgen met Christus in God. Heere, zo bidden wij u om de genade van waarachtige bekering. We bidden u om het geestelijke leven, waarheid in het binnenste. Och, dat gij de hemelen scheurdet en nederkwaamt. Ook in onze gemeenten, in onze kerken, dat wij gedreven mogen worden door uw geest, gericht op uw woord. Heere, wilt u zo een opwekking geven in ons midden. Op ons dorp, op ons eiland. Heere, verheerlijk zo uw naam. Dat er nog zondaren wedergeboren mogen worden. En dat uw naam groot gemaakt mag worden. Heb dank voor wat u ons gaf. Gaat u met ons wanneer we naar huis gaan. Hoor ons bidden in de wegneming van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Ik wens u allen wel thuis. En wij zingen tenslotte een vaste burcht is onze God. De drie verzen zoals u die in uw programma vindt.
Thank you.